Welkom bij Radio De Richel, portretten van toneelspelers door Czeslaw de Wijs en Jochem Veenstra. Vandaag Vincent van der Valk. Vincent studeerde aan de toneelschool Maastricht en speelde bij meerdere gezelschappen met regisseurs als Thibaut Delpeu en Marcus Azini. In 2018 schreef hij voor de voorstelling De Vrouw een toneelstuk voor Lars Dobermans bij Orkater.
Het eerste waar ik aan denk is End Company and Co. Waarmee ik heb gewerkt als een Duitse performancegroep. En zij zijn er echt op geënt. Ja, zo heet het dus ook End Company and Co. Dus het gaat erom dat zij drieën vormen de kern. En dan trekken ze altijd mensen van buitenaf aan.
En het is een Duits gezelschap?
Ja, het is een Duitse performancegroep in Berlijn zitten. Okay. Volgens mij is dat, toen ik met hen werkte, de enige. En dat was dan ook met meerdere mensen, met via Frascati ging dat. Joachim Robrecht zat daar ook in, Wart Weemhof. En toen was daar een soort. Zij willen dat ook wel. Zij zijn dan wel de leiders, maar er is wel een collectieve werksfeer. Dus ik heb wel momenten gehad dat ik collectief heb gewerkt, maar ik ben zeker geen collectief.
Maar waar zijn dan ook. Deden ze dan ook echt performances waar jullie in meededen?
Ja, ja, zij leiden het. Dus zij kwamen dan met het onderwerp. Dus de eerste keer dat ik met ze werkte, dat was in echt een hele maffe cocktail van mensen. Maar uiteindelijk heeft dat voor mijn gevoel heel goed uitgepakt. Die voorstelling heette Der Kommende Aufstand. Dat ging over de Occupy-beweging. Want het is een heel politiek georiënteerde club. En dat was dus met, ja, vanuit Nederland, Joachim Robrecht, Wart Weemhof en ik. Dan had je nog de delegatie Duitse schauspielers van Stadttheater Oldenburg. En die waren echt heel klassiek. Gewoon echt zoals we de verhalen kennen van de Duitse acteurs. En dan had je dus deze Berlijnse performance. Die in principe helemaal geen spel affiniteit of kunde hadden misschien zelfs. Maar des te meer.
Echt extreem.
Ja, ja, echt best wel extreem. Ik herinner me bijvoorbeeld een laatste scène waarin een van hen, terwijl er soort, voor ons gevoel een soort heel mooi verstild moment was, en toen liep een van hen zo het podium over. Dus ik zit nu met mijn hand voor mijn gezicht. En die zit, en ik zei, Sasje, dat leidt een beetje af. En toen zei hij, no, they don't notice. En toen dacht ik, wauw, ja, misschien ook wel niet.
Ja. Maar, en hoe was je daar dan terechtgekomen?
Ja, ik heb via Joachim, denk ik. Ja, ik had stage gelopen bij Sarah Moeremans. En
vanuit de waar, stage?
Rood Theater. Vanuit de toneelacademie.
Ja. Maastricht.
Ja, Maastricht. Ja. Ja, ja. Ja, ik zat op de toneelacademie in Maastricht. En in mijn vierde jaar liep stage bij Sarah Moeremans bij het Rood Theater. En Joachim had ook op school toen een solo van mij gezien, die ik in het derde jaar had gemaakt, toevallig. Nou, en die vroeg gewoon, kom je meedoen met die Duitsers? Dat leek mij heel spannend. Maar ik heb dus dat hele repetitieproces, heb ik echt gedacht, we hadden ook best grote conflicten. Wart Weemhof zat erbij, die ongeveer op conflict, of in ieder geval op een soort anti-vibe, daar gaat zijn creativiteit van aan. Dus er was, en niet alleen daardoor, maar door al die verschillende werelden, ook van die Duitse acteurs en die performance, was er een heel merkwaardig proces en veel discussie, veel conflict. En ik leefde heel lang in de veronderstelling dat het echt zo'n, echt wel tegen het amateuristisch aangrenzende voorstelling was.
En dat werd het niet?
Nou, de ontmoeting tussen, dus het eclectische ervan bleek ontzettend ontwapenend. En het was voor mij ook een totaal inzicht dat ik, kwaliteit een zeer relatief begrip is. En dat, ja, wat ik dan heel slecht gespeeld word, dat had weer een heel andere kwaliteit. En wat ik dan, laten we het zeggen, van mezelf heel goed gespeeld word, dat was ook weer op een andere manier heel slecht, omdat het zo opgeplakt was. Dus, en die ontmoeting van al die spelopvattingen op die ene vloer van allemaal
maar
mensen.
Kon je überhaupt met elkaar praten daarover dan? Dat jij dacht van, dit is ook wel opgeplakt, maar het is ook wel goed. Kon je daar iets over zeggen?
Nee, speelstijl, dat was eigenlijk een no-go area. Want volgens die performers stonden we daar allemaal als onszelf. Ja. Terwijl de Nederlandse delegatie toch altijd meer zoiets had van... ja, maar je hebt toch een insteek? Nee, we spelen dat we occupiers zijn of zoiets.
Yeah.
We spelen een beetje dat we activisten zijn en dat we dit theater kraken. En daarmee doen we al dit stuk. En die Duitsers, nou, die moesten al helemaal een soort heel psychologisch verantwoorde achtergrond hebben. Zeg maar, die echte acteurs. Dus iedereen had daar een heel andere...
En hoe bewoog Bart dan zich daartussen? Ja. Je zei dat die aangingen eigenlijk op dat conflict?
Nou ja, of ik, tenminste, ik zie hem toch als een maker die ergens altijd de randen opzoekt en tegen het schurende aanbeweegt en daar creatief van wordt. Dus hij, ja, dat resulteerde erin dat hij in improvisaties met zijn broek uitdeed en van mensen ging smaffelen. Waar mensen heel ongemakkelijk van werden. Of dat juist als dan de performancegroep zijn. We gaan proberen om nu een improvisatie te doen. Waarin we echt met elkaar praten. Dan ging Bart natuurlijk heel lang stil zijn. Nou, dat soort dingen.
En jij?
En nou, ik denk dat ik wat... Ik werk toch veel meer vanuit het constructieve model. Van het aanvullende. En ik ga toch meer aan van... van het samen elkaar optillen. Maar ik moet wel zeggen, ik bewonder heel erg de radicaliteit van een Wartweg.
Maar wat deed jij dan?
Nou, dan ging ik met die opdracht proberen...
Jij probeerde eigenlijk wel je mee.
Ja, die opdracht uitvoeren. En als ik dan vond dat die misschien niet zo interessant was... dan probeerde ik hem op te tillen door daar inderdaad een gekke impuls in te volgen. Maar wel doorbouwend op wat er...
Het moet wel raar geweest zijn om als een van de eerste projecten... na school dan dit te doen.
Ja, klopt, ja. Ja, dat was inderdaad wel vlak na school eigenlijk. Volgens mij was het 1 of 2 jaar nadat ik afstudeerde. Ja, klopt. Maar echt, ik denk er nog best wel vaak aan terug. Omdat die voorstelling zo... Ja, het was echt ook een goed inzicht over hoe breed dat begrip theater is. En hoe weinig formules erop te plakken zijn eigenlijk. Want ik dacht echt letterlijk een dag voor de première dat het niks was. En begon van die voorstelling te houden. En leerde er naar kijken door de ogen van het publiek. En zag dat het heel wat was. Ja.
Maar had je dan ook last eigenlijk van iets wat je dus blijkbaar in Maastricht aangeleerd was? Nou, formuleer ik het een beetje negatief.
Nee, maar... ja. Nou, wel wat ik... Misschien wel wat met een idee dat ik had opgebouwd, ja. En misschien gaat het wel ook over... Kijk, als ik zelf iets doe, dan kan ik aan... Misschien gaat het meer ook nog over dat je het aan jezelf kan toetsen. Dus de kwaliteit die je van jezelf eist of waar je naar streeft... daar hoef je bij anderen niet naar te verlangen. En dat hoeft niet iets totaals te zijn. Dat kan heel mooi aangevuld worden door een andere kleur. Ik bedoel, bijvoorbeeld moet ik meteen denken aan Martijn Nieuwerf. We gaan nu weer Caligula hernemen, een voorstelling. En daarin zijn er eigenlijk ook... Ik weet nog, toen we dat speelden... dat eigenlijk Martijn's manier van spelen en mijn manier van spelen ook heel erg verschillend waren. Ergens lijnrecht tegenover elkaar stonden. En dat dat een heel mooie en spannende ontmoeting kan zijn... In plaats van een conflict over wie daarin dan...
Het juiste heeft. Als je zo... Als Martijn dan zo'n hele andere manier van spelen heeft...
Ja.
En je daar tegenover staat als acteur...
Ja.
Ergens gaat het... Met acteren probeer je toch wel... ook een beetje, ik bedoel, het samenspelen is dat je ergens kan inzien toch hoe de ander iets gaat aanpakken en dat je daarop kan inspelen en dat je dan dat die jou dan verrast of zo en dat je daar met al die elementen speelt.
Ja.
Zo zie ik zeker.
Ja.
Maar als iemand op een hele andere manier iets aanpakt, kan ik me voorstellen dat spel wel een heel ander spel wordt.
Ja, klopt. Ja. Ja, en ik denk dat wij zullen daar in allebei momenten hebben gehad dat frustratie ook zal opleveren. Maar als je daar elkaar kan blijven uitdagen... of dat gesprek op de vloer kan blijven voeren eigenlijk... ook middels juist de rollen... dan denk ik toch ook dat het spannend kan zijn. Nou ja, er zit wel iets in contact. En dat is... dat is voor mij heel essentieel, denk ik. Contact met mezelf en contact met degene met wie ik speel. En dat heb ik in de afgelopen jaren gemerkt. Als dat er niet is, of als ik dat niet meen te krijgen, dan ben ik geneigd om dat op te eisen. Op soms fysiek of op verstorende manieren. Juist een tekst niet geven wanneer die verwacht wordt. Of juist heel
maar uit
hard
de groef
op iemand
te komen eigenlijk.
Ja, om uit de groef te komen. En dat is toch, ja, dat is volgens mij een spelopvatting. Waarin gewoon, ja, volgens mij acteurs heel erg verschillen. Voor de een is het veel belangrijker om beelden te maken of om bijvoorbeeld de taal heel erg te laten leven en heel erg tot het publiek te brengen. En ik merk dat ik, ja, dat het bij mij toch in de kern om dat contact gaat en om die interactie. Zoiets. Maar ik wil daarin wel, ik ben daarin niet nog, ik bedoel, ja, nog lang niet klaar. En ik wil daarin natuurlijk. Ik word ook gek van mezelf en wil ook groeien in. De taal zijn werk laten doen. Of als ik dan weer gillend op de grond lig, dan denk ik ook wel eens, ja, daar gaat Vincent weer contact maken of zo. Dus in de zin, ik wil daarin wel. Dat is een basis, maar alles wat bij toneelspelen komt kijken, daar wil ik wel blijven ontwikkelen. En ik sta ook heel erg open, dat is volgens mij het heel belangrijk ook, om morgen erachter te komen dat ik er al die tijd naast zat. Of in ieder geval nu te denken, nee, een leugen was het. Contact was de leugen waar ik mezelf de hele tijd mee warm hield. Maar nu zie ik de naakte waarheid, het gaat om de taal of het gaat om, weet ik veel, het is de illusie. Ik hoop daar wel echt, het is voor mij wel heel belangrijk om daarvoor open te blijven.
Ja. Want nu heb je dus een tekst geschreven, toch? Of niet? Ja. Voor Kater?
Ja, precies. Ja. Ik was heel blij om die vraag van hen te krijgen. En ik heb inderdaad vanaf eigenlijk al best lang geschreven in mijn, weet ik veel, het leven. Hoe noem je dat? Bestaan. Maar toen zei mij, ik ben heel blij dat ik dat kan blijven doen. Ik ben nu ook aan het schrijven voor een solo die ik eind van het seizoen ga doen. En met dat specifieke stuk was eigenlijk voor het eerst misschien wel dat ik volledig. Ik heb ruimte toen gehuurd en ik heb 3 maanden echt gewerkt aan een stuk. En uiteindelijk nog veel langer, want het was niet goed genoeg en ik heb het helemaal aangepast. En ik weet nog, toen ik daaraan begon, dat ik. Dus ik vind die afwisseling echt heerlijk. Want wat ik heel vermoeiend kan vinden aan toneelspelen en aan repeteren, is het sociale aspect ervan. En hoeveel tijd en energie er verloren gaat aan randvoorwaarden. Mm-hmm. Sociale interacties en. Tevreden houden, checken of iedereen wel oké is. Daarom ben ik ook heb daar soms vermoeiende neigingen in. Dus ik kan het heel erg fijn vinden om dan helemaal alleen te kunnen zijn met mijn gedachten en de tijd hebben om te lezen en stap voor stap iets te ontwikkelen. Dus dat is echt een verademing voor mij. Maar ja, vervolgens om dan tot een stuk te komen.
Moet je toch weer.
En zou je zeggen dat je als toneelspeler dat hebt geschreven? Dus dat je eigenlijk dezelfde verlangens die je misschien in toneelspelen hebt, ook in je schrijven probeerde te krijgen?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik schrijf wel spelend. Nou ja, eigenlijk misschien 2 modus. Ik denk, als ik echt met scènes bezig ben, dan ben ik inderdaad die scènes aan het spelen. Dan ben ik ergens aan het improviseren op papier. En dan is er nog het talige aspect, waarin ik heel erg op zoek ga naar een, ja, voor mijn gevoel, een heel speelse poëzie. Wat echt gewoon gaat over ritmiek en kleur van taal. En dat is voor mij iets heel anders dan het spelen. Dat gaat echt over de extase van het juiste kunnen verwoorden. En vooral de extase van wanneer woorden meer kunnen zeggen dan alleen die zin. Als er voor mij dus, als ik een, weet ik veel, ik heb bijvoorbeeld voor dit stuk heel lang aan de verteller gepuzzeld. Die komt, ze hebben het stuk niet helemaal gespeeld, maar in het stuk zoals ik het heb geschreven, komt de verteller drie keer voor. En neemt dan ook afscheid omdat hij vindt dat het verhaal lang genoeg door hem verteld is. En dat het nu zichzelf moet gaan vertellen. Maar ik heb heel lang daarop gepuzzeld wat zijn taal zou zijn. En ik weet nog heel goed de extases als je dan de manier vindt om te gaan verwoorden wat jij eigenlijk prikkelend vindt. En waarvan je denkt, dit is de kern. Ik bedoel, hij heeft het heel veel over dat wat er in ons hoofd gebeurt, dat goud waard is. En dat we ons daar bewust van moeten zijn. En dat wij als theatermakers eigenlijk zo gratis toegang tot de hoofden van het publiek krijgen. En ik vond die fantasie echt enorm prikkelend. Dat we gewoon een beetje aan het dansen zijn in de hoofden van de toeschouwer. Want daar vindt tenslotte toch je perceptie plaats.
Waarom kijk je zo? Ja, ik kijk omdat ik hem precies andersom zou formuleren. Dus leuk. Ik dacht dat jij zou zeggen dat de toeschouwers gratis, nou niet helemaal gratis, maar bijna gratis toegang krijgen.
Ja, dat,
tot de hoofden van de spelers, de makers.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Misschien nog wel meer zo eigenlijk. Maar daarom, het klopt ergens ook niet. Maar als je dus ervan uitgaat dat je perceptie, waar speelt dit gesprek zich af, toch? In onze hoofden. En ik vind, en juist in deze tijd ook van overvloeden, is het toch zo merkwaardig dat we geen beveiligingsmechanisme hebben tot wat we allemaal naar binnen laten. Je zou toch eigenlijk denken dat we het ministerie van Defensie in ons zijn hebben opgebouwd van, ho, wat jij mij nu vertelt, of wat je mij nu laat zien, het is wel goud hier, flikker op. Zo van elke dag al die indrukken die er maar naar binnen komen. Nou ja, goed.
Het is ook wel gelijk eigenlijk het tegenovergestelde van hoe je jezelf beschrijft als je speelt.
Oh, vertel.
Nou, dan is het laat mij binnen.
Ja.
En nu is het betoog over, zou er niet een ministerie moeten zijn die dat tegenhoudt?
Een poortwachter.
Ja, klopt. Ja, ja. Dat is misschien wel een tegenstrijdigheid.
Nou ja, ook, maar hij is ook letterlijk tegenstrijdig. Want je zegt natuurlijk ook dat het toneelspelen, een van de negatieve dingen daarvan, de enorme sociale sociale beweging is die je dan moet doen. En het schrijven is juist een poging om je af te zonderen. Dus het is inderdaad ook. Maar bedoel je dan eigenlijk echt dat een verteller een soort channeler is van die invloeden van buiten? Was dat in het stuk, was die eigenlijk degene die dan het verhaal dus eigenlijk kan kanaliseren? Waardoor hij de poortwacht is waar langs
een beetje
de informatie dan goed naar binnen komt.
Een beetje. De poortwachten vind ik wel een goed. Nee, ja, zeker. En toch ook, ik merkte, dat merk ik eigenlijk wel vaak met het schrijven, dat er een enorme behoefte is om toch te blijven herdefiniëren wat we met elkaar in deze theatrale ruimte nou aan het doen zijn. En dus inderdaad een poging om als poortwachter inderdaad te zeggen, hier gaan we dan. En dit is niet, het is niet zomaar iets. Wij gaan nu bij jullie naar binnen proberen te sijpelen. En ik ben daar inderdaad verantwoordelijk voor. En daar speelde ik mee met de gedachte dat hij op een gegeven moment zegt, na drie pogingen, want zo was het dan in het stuk, dat het publiek steeds een brief schreef naar de spelers. Dat er een brief opkwam en dan werd voorgelezen. Nou, wij vinden het verschrikkelijk wat jullie aan het doen zijn. Stop er onmiddellijk mee. Nou, dan was er de tweede poging, het tweede stuk. En de verteller kondigde dat weer aan. En dat wordt weer onderbroken door het publiek. Van dit helpt niet. Dus om een soort interactie te suggereren, waarin
maar de publiek zei dat letterlijk, zeg maar?
Of ja, nee, dan midden in het stuk.
Oh, en er kwam een brief,
werd er een brief opgedragen van beste mensen.
Er is een van mijn lievelingsboeken van Stephen Temerson, Engels schrijver Tom Harris, ken je dat?
Nee.
Nou ja, die doet dit letterlijk in een boek. Dus je bent aan het lezen, en een verhaal of zo, en dan zegt hij na eerst 30 bladzijden, zegt hij, ja, nee, dit is natuurlijk niet echt het verhaal wat ik moet vertellen. Dat klopt eigenlijk niet.
Ja.
Het personage klopt niet.
Ja.
Ik begin opnieuw. Dus dan alles wat je dan gelezen hebt, wordt in één klap weggegooid. En je denkt, ja, what the fuck. Okay, nou goed. Dus je begint opnieuw en dan doet hij dat nog twee keer.
Ja.
Ja, en dat is echt zo raar om te lezen.
Ja.
Dat je dus de hele tijd wel erin meegaat en dan opeens uitgetrokken wordt.
Ja.
Ook wat moeilijker dat je dan elke keer toch het publiek wel weer mee moet krijgen.
Ja.
Precies. Ja, zeker.
Je gooit het wel op zijn gat.
Ja, je gooit het op zijn gat, maar uiteindelijk, als je, ik zag het ook als een heel eerlijke manier, in ieder geval als schrijver, om te zeggen, dit zijn pogingen om tot een kern te komen. En ik merk ook dat ik er nu in dit stuk niet kom. Nog een poging, nog dieper. Waar is het ons echt om te doen? Volgens mij gaat het hier over. En nog een poging, volgende stuk. En het is natuurlijk zijn pogingen die gedoemd zijn om te falen. Maar ook daarin kan weer een rode draad komen. Een thematiek die in elke... Dat kan, stel ik me dan ook voor bij Tom Harris. Dat je wel bij al die vier pogingen... Of verschillende verhalen ontdekt. Ja.
En is... Ja, ja.
Wat had Orkater eruit gehaald dan?
Ja.
Nou, het was dus... Het waren vier delen.
Het was Lars Doberman, hè?
Ja, Lars Doberman, ja. Ja, het waren vier delen en zij hebben daar twee van gespeeld.
Ah, ja.
Ja. En Vincent Rietveld heeft het geregisseerd. En dus het was ook... Ze speelde ook met het feit... Ik noem dat omdat het een beetje à la De Warme Winkel speelde. Mm-hmm. Met het feit dat ik dat had geschreven. En ik was eigenlijk ook een soort personage in het stuk van Lars Doberman. Elke keer als mijn teksten klonken, dan werd er een lampje aangeknipt waarop een valk stond afgebeeld. Dus het ging er echt ook over dat zij mijn stuk aan het doen waren. Dus
er kwam nog een laag bij eigenlijk.
Ja, er kwam eigenlijk nog een laag bij. En dus de boog die ik geschreven heb, die hebben we niet gezien in de voorstelling. Ja. We hebben in de voorstelling twee van de hoofdstukken gezien.
En is het dan voor jouw gevoel opgevoerd of is het nog niet opgevoerd?
Nee. Mijn stuk is zeker niet opgevoerd, nee. En er kwam opvallend weinig ego-problematiek bij kijken, wat heel fijn is. Ik was heel blij dat ik het stuk... Ik ben nog steeds heel blij dat ik het stuk heb kunnen schrijven. En de deal was ook, ik mocht doen wat ik wilde met het stuk en zij mochten ermee doen wat ze wilden. Nou, dat lijkt me vrij... helder. Ik vind het jammer dat het niet is opgevoerd, maar ik gun hun helemaal hun artistieke proces. En, maar ja, nu knaagt het natuurlijk wel bij mij. Op mijn goede dagen denk ik, er ligt een geweldig stuk en dan moet gespeeld worden, mensen. En op mijn minder goede dagen, dan schaam ik me dood en ben ik maar blij dat ze het niet helemaal hebben gedaan. Want,
Ik had altijd sowieso uitgeven misschien.
Ja, inderdaad, dat zou al heel wat zijn, ja. Als ik het gewoon naar de nieuwe toneelbibliotheek stuur en zeg...
Ik zou het doen.
Het bestaat, ja. Ja, dat is inderdaad denk ik wel een goed idee, ja.
Maar is het dan ook zo dat het... Want jij zei, volgens mij de vraag van Jochem kwam ook voort uit het feit dat jij zei van... Misschien ontdek ik ooit nog wel eens dat het toch om taal draait bij het toneelspelen in plaats van om interactie.
Ja.
Dus is het voor jou dan ook op die manier een gescheiden situatie dat eigenlijk het spelen een fysieke vertolking van al dat soort dingen is, bij wijze van spreken bijna, en het schrijven in de woorden of zo in de taal?
Ja,
ja, zoiets.
Zeker. Ik sluit me helemaal aan bij het onderscheid tussen het fysieke aspect van dat spelen, het zintuigelijke aspect en ook dus de voldoening die ik daaruit haal. En ik bedoel, dat is waarschijnlijk ook niet van elkaar te onderscheiden. Wat ik belangrijk vind aan spelen en wat ik gewoon heerlijk vind aan spelen, toch? Zoiets.
Want? Wat is dat heerlijk vinden?
Nou, dat ik de onwaarschijnlijke ruimte en vrijheid krijg om een schreeuw te doen om zingeving in de wereld van de verbeelding. Daar is volgens mij elk goed stuk is misschien wel daartoe te herleiden. Van waar gaat dit allemaal over? Wat is dit leven? En dat ik daar onder de noemer doen alsof vol in mag gaan. En met teksten waar je in de cafés en op straat de hele tijd naar op zoek bent. Die er dan gewoon goed zijn uitgeschreven. Ja.
Dat je het even zelf niet hoeft te zoeken.
Precies. Ja. Dat je daar gewoon in mag en mag dat mag uitschreeuwen. Ik begrijp niks van dit bestaan. Of wat is liefhebben? Of tragiek. Ja, de tragiek. Hoe erg kunnen wij lijden als mensen? Dat vind ik zelf echt... Ik denk dat ik zonder theater... Man, ik kan me niet voorstellen wat ik dan... Wat er dan van mij terecht was gekomen. Dat klinkt misschien heel pretentieus of wat dan ook. Maar goed, zo ervaar ik het. Ik ervaar het echt als een fysieke... Thank God voor die ruimte. Want ook omdat ik in de werkelijkheid zoveel momenten ervaar... dat ik er niet uitkom of niet... dat het zo onvervuld, dat ik zo onvervuld blijf. En ook mezelf zo, ja, zo angstig en niet welbespraakt. Ja.
En op het toneel ben je dan de betere versie van jezelf?
Ja, in ieder geval een ultieme, volle...
Iemand die weet wat hij moet zeggen.
Ja. Nou ja, ik moet bijvoorbeeld denken aan Pirandello. Die heeft volgens mij geschreven over personages. Die was daar mee bezig, toch? En die schreef dan volgens mij iets in de trant van... De personages zijn zoveel waarachtiger dan wij mensen... omdat ze eeuwig hun lijden beleven. En ik vind dat zo'n mooie gedachte. Hamlet zal tot in den treuren toch zijn vaders dood willen wreken. Of daarover twijfelen. En dat is zo zuiver. Ik bedoel, ik ben morgen weer denk van... Oh, wat zei ik in het interview? Ah joh, het is weer weg. Maar die zuiverheid, daar zit iets.
Ja, hij mag nooit naar de psycholoog gaan of zo.
Nee, Hamlet, niet doen. Freud bestaat niet. Ja. Nou ja... Er zit toch iets in die zuiverheid, in de kunst. Maar goed, dat drijft een beetje af. Ja, dus inderdaad het fysieke van het spelen en het... Ja, oh ja, dat, en dat talige van het schrijven. Daarin vraag ik me ook wel af. Iemand zei een keer, volgens mij zei Casper van de Putten... zei ook een keer, ja, je schrijft bijna niet echt stukken. Het zijn meer ideeën of zo die met elkaar in gesprek zijn. En daar zit wel wat in. Het is eigenlijk niet echt... Hoe zeg je dat nou? Het is niet echt goed. Ik heb nu een stuk vertaald van een IJslandse schrijver voor Oostpol. Tyrfingur Tyrfingsson. Ik ben zelf half IJslands. In Reykjavik gewoon tot mijn zesde. En spreek IJslands. Niet heel goed, maar inmiddels alweer steeds beter. En ik heb dus een IJslandse schrijver ontmoet, Tyrfingur Tyrfingsson. Echt een onwaarschijnlijk talent van een toneelschrijver. Is in IJsland ook al, ja, eigenlijk nu, hij is volgens mij mijn leeftijd, 33, misschien iets jonger. Al in IJsland gevestigde orde, verkoopt theaters uit. Gewoon een ongelooflijk talent in toneelschrijven. En dus ik las zijn stuk en ik heb dat vertaald. En dan lees je, ja, een goede toneelschrijver die schrijft personages met lagen en de scène, de conflicten die relateren aan het centrale drama. En dat is diep. En weet je, en als ik dan mijn stuk bijvoorbeeld daarnaast leg, dan is dat... Het zijn geen personages. In dit stuk zitten 28 personages. Die zijn van bordkarton, omdat ze representatief zijn. Het zijn gewoon kakelende ideeën, inderdaad. Het zijn gedachtespinsels van een acteur. Veel meer dan doordachte interacties. Ja, dus,
Zou jij je eigen stuk eigenlijk wel willen spelen? Dan?
Ja, dat is een goede vraag. Nee. Ik heb één keer moeten doen. De eerste tekst die ik schreef, die ook echt is uitgevoerd. Die heet Toen geluk en ongeluk zich in elkaar vergisten. Ik won toen ik zat in mijn vierde jaar volgens mij in de Toneelacademie van Maastricht. En werd uitgenodigd om een concept in te dienen. En dat werd verkozen als, ja, dit is het concept. En de prijs is, dit stuk gaat worden opgevoerd. Nou, dus ik heb dat die zomer geschreven. En ik weet nog dat ik... Ja, ik ging echt door het stof die zomer. Ik had iets en ik dacht... Shit, ik hoop maar dat ze niet bellen om te vragen of ze... Ik hoop dat ze het vergeten zijn of zoiets. Echt waar. En ik weet nog dat ik Leo Swinkels, toenmalig directeur, tegenkwam ergens. Zo, hé, hoe gaat het? Dus ik kroop weg in de hoek. Ja, nee, ik heb wel iets. Echt zo met ogen dicht zo op cent gedrukt. En toen ging Daria Boekfiets ging dat regisseren. En dat, daar zaten Bram Suiker, Reinhard Scholten van Nassegaard, Lotte Driessen en Aline Nuyens zaten daarin. Zij hebben daar gerepeteerd. En ze zeiden, het is hartstikke tof. En ik weet ook nog dat ik daar ging kijken. Dat was voor het eerst dat ik een tekst van mijzelf zag. Waar bouwt het naartoe op? Nee, en ik ervoer echt een intens gevoel, een intens vervuld gevoel. Ik was op een manier die ik op spelen nog niet ervaren had, vervuld van het feit dat mijn woorden uitgesproken werden, gehoord werden. En dat dat mocht bestaan. Dat dat zelfs resoneerde. En ik had heus wel kritische kanttekeningen, maar mijn overgrote gevoel was, yes, dit is, dit is heel gaaf, heel goed. Maar later moest ik dus zelf een van die rollen gaan spelen, omdat het niet kon. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat werd heel raar, het werd pervers eigenlijk. Ik vond het niet goed. Ik vond toen ook het stuk niet meer goed. Zij kon het met een bepaalde afstand. Dat was namelijk het goede. Dat is een essentieel verschil voordat je denkt van, oh, wat goed dat je zo verliefd werd op jezelf. Ik had het stuk heel erg, heel serieus geschreven. Ik had echt als een soort net afgestudeerde toneelacademie-student. Had echt zo met mijn ziel op het papier. En zij brachten het heel lichtvoetig. En er werd al meteen bij de eerste zinnen gelachen. Terwijl ik dacht, oh, ik had het helemaal niet grappig bedoeld. Maar het was ook heel grappig. Omdat het zo, ja, ach ja, je zielen roerselen, die zijn ook heel grappig. Dus daar zat iets heel erg goed. De afstand die de makers erbij hadden, was van essentieel belang. Ja. En toen ik het weer zelf ging spelen, was er iets mis met die afstand. En kon ik die niet nemen. En toen ging het voor mij helemaal mis.
Maar nu ga je eind van het seizoen dus weer een solo voor jezelf spelen.
Ja, klopt. Ja. Maar die schrijf ik wel samen met Casper van de Putten.
Ingebouwde afstand.
Ingebouwde afstand. En nu weet ik dat ik het voor mezelf schrijf. Ja.
Dat scheelt natuurlijk ook.
Ja, het is niet mijn eerste tekst. En, nee. Nee, ik weet waar we naartoe gaan, zeg maar. Dat is wel wat. Ja.
Wist je als kind dan ook al dat je, zeg maar, die vervulling van het toneel of die uitweg van het toneel nodig had? Was dat heel duidelijk?
Ja. Ja, ik denk vrij snel wel, ja. In ieder geval in de verbeelding, in de kunst. Muziek is eigenlijk al vrij vroeg in mijn leven gekomen. Ik speelde echt op piano vanaf dat ik 6 jaar oud was. En ging ook al vrij snel toneel spelen. En ik ben opgegroeid in een gezin. Dus mijn moeder was danseres. Mijn vader was muzikus. Dus heel erg in een kunstzinnig milieu.
En wie was de IJslandse?
Mijn moeder. Ja. En dus ik denk wel. Grappig. Misschien nog wel wat ik me nog herinner voor de affiniteit met kunst of theater, herinner ik mij het volstrekt onder de indruk zijn van het leven. En dat eigenlijk toch op de grens van dat niet helemaal aankunnen. En dan bedoel ik de intensiteit van alles, van het kleinste straaltje zonlicht tot het verdriet van een ander. Ik herinner me dat eigenlijk als eerste. Een fundamenteel intens ervaren van de dingen. En dan komt voor mij de kunst. En die hebben heel veel met elkaar te maken. Maar ik herinner me dus dat eerste eigenlijk nog wel als misschien wel eerste levensgevoel.
Dus een vorm van empathie eigenlijk die ze dan waarschijnlijk ook weer in het toneelspelen kan vertalen.
Ja.
Als het een beetje psychologisch zijn.
Ja, ja, nee, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat empathie daarin essentieel is.
Ja, het is gewoon over een hele andere
boel. Ja.
jij zat eerder op school dan de oerlandgeneratie, of niet?
Ja, ik zat... Ja, je gaat het op een gegeven moment vergeten. Maar volgens mij zat ik 2 jaar boven Oerland. Ja. Ja, en 1 jaar boven Lars Dopeman, zoiets, ja.
Van tevoren zei Chess. Ja. Ja, ik vraag me eigenlijk wel af of je een soort van familiebanden, dat gevoel heb binnen het theater en wat die dan zouden zijn.
Oh ja, ja. Ja. Dat denk ik wel, ja. Ik ervaar wel familiebanden, ja, eigenlijk. Zo de mensen waarmee je op de toneelacademie hebt gezeten, voel ik wel een hele grote connectie mee.
En wie zijn dat dan?
Ja, Casper van der Putten, Teun Luijks, Ellen Parre, maar ook inderdaad de Oerland-generatie, Ludwig, Marijn, Jimmy, Reinoud, Schot van Aanschat, Matthijs van der Zanden, Bakhuizen. mijn klasgenoten, Jacob Nieuwhuizen, Jesse Wilms, Bram van der Keelen, Christian Schellinghout. Het zijn allemaal wel banden, ja, de gedeelde tijd. Ook Boch bijvoorbeeld, en ook, is ook helemaal mijn generatie. Daar voel je een... Wij hebben die tijd op de toneelacademie samen meegemaakt. En ook ergens, grappig genoeg, blijft de positionering ergens, dat vind ik heel geinig, van die toneelacademie tijd, die nemen wij ook mee. Zeg maar, soms kijk ik naar generaties boven mij en ja, het is een beetje moeilijk om concrete voorbeelden van te geven, maar dat je ziet hoe sommige mensen worden gezien, of hoe sommige interacties zijn. En dat ik dat als buitenstaande een beetje willekeurig vind. Ik kan ook gaan over leeftijd. Weet je, iemand zat 2 jaar boven mij. Nou, ik zie gewoon 50ers. Het zal wel. Maar ik weet zelf ook van wat dat nog steeds is. Oh ja, hij zat 2 jaar boven mij. Terwijl nu, ja, wat is dat nou eigenlijk? Ja.
Maar Oerland zat niet per se 2 jaar onder jou. Dat,
nee, in mijn beleving niet. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan de Xander van Vledder of Justus van Dillen. Die zaten dan zo in de hogere jaren toen ik op school zat. Nou, dat waren echt, ja, goden toen. En dat iets daarvan blijft toch altijd bestaan.
Ja, grappig. Ik kan me voorstellen.
Ja.
Maar ik bedoel het ook omdat het bij wijze van spreken... Ik zat erover te denken, inderdaad... De collectieve heb je dan aan de ene kant. En, maar ik merk bijvoorbeeld bij Casper Taarsken en Jan Hulst. Die hebben best wel een vaste groep van mensen. Dat zijn natuurlijk allemaal freelance acteurs. Maar eigenlijk komen die allemaal in elkaars werk weer steeds tevoorschijn. Dus je kan bijna zeggen dat dat toch een... Ja, noem het een omgeving. Familie is misschien niet een groot woord. Maar een omgeving is van mensen die in over een langere periode veel met elkaar samenwerken. En eigenlijk ook elkaars... smaken overnemen en beïnvloeden. En dat vond ik eigenlijk een grappig... Dus daar zat ik over na te denken bij jou. Ook omdat ik ook bij jou het gevoel heb dat je in een vrij... weliswaar vrij groot, maar toch een vrij vaste omgeving begeeft.
Ja, dat is waar. Ja, en dat is iets... Nou, wat dat betreft... weet ik toch niet of ik het gevoel van toneelfamilie... in die zin ervaar ik dat eigenlijk minder... Dus daar waar ik veel met bij Oostpol, met Marcus heb ik een aantal keer gewerkt, met Thibaut bij Theater Utrecht. En inderdaad, Casper ga ik nu weer mee werken, heb ik vroeger veel mee gewerkt. Dus dat zijn wel rode draden en dat maakt wel inderdaad heel erg mijn toneelidentiteit. En tegelijkertijd als ik mezelf bekijk... Dan zie ik toch iets veel individuelers. En is voor mij bijvoorbeeld het schrijven en het werken met End Company & Co. in Duitsland. En het blijven zoeken naar nieuwe connecties. En het blijven bevragen van wat je daar in dat theater aan het uitzoeken bent. Heel essentieel. En vind ik dat, ervaar ik dat toch nog echt als een heel individueel pad. Dus, en dat ervaar ik ook soms wel als een bepaalde, misschien wel makke. Dat ik, ik blijf wel de dialoog aangaan over wat theater is en moet zijn met verschillende mensen. En met de mensen met wie ik werk. Ga ik dat letterlijk op de vloer natuurlijk aan. Maar ja, ik heb het ook wel eens met Martijn over gehad. Dus wat jullie natuurlijk met het Barreland hebben kunnen doen. Ja, in, jaar uit, dat met elkaar blijven vormgeven. Nou, wat jullie met theatertroep ook kunnen. Dat is natuurlijk, ja...
Heb je het gevoel dat je keuze hebt, of niet? Als je zo...
Nee. Ik heb het gevoel dat het zo is gelopen. En nee, ik heb...
Maar ik bedoel eigenlijk over... Heb je keuze over wat je over 2 jaar doet? Heb je dat gevoel?
Ja, dat heb ik wel, ja.
Dus in die zin kan je wel op zich wel een pad... ja, voor jezelf.
Zeker. Maar. En dat is ook iets waar ik heel erg mee bezig ben. Dat is iets. Ik sta nu op een punt. Waar, bijvoorbeeld dit afgelopen half jaar heb ik bewust gekozen. Nee, ik ga niet spelen in de producties die vanzelfsprekend nu zouden kunnen, om het maar zo te zeggen. Ik ga ik ga me bezinnen op andere manieren. Dus ik ging dat stuk vertalen en ik heb lesgegeven in Arnhem. En de molen is gaande. Waar wil je nu naar op zoek? Welke nieuwe interacties? Dus ik zit heel erg op een punt waar ik aan het vragen ben, ja, waar wil je dan deze dialoog in aangaan? Waar wil je over 2 jaar zijn? Maar ik merk dat ik daar nog helemaal geen helder antwoord op heb. Dat
met wie heb je het daarover dan?
Goeie vraag. Vooral met mezelf. Ja. Nee, met Maria heb ik het er wel over.
En, wie is dat?
Maria is mijn vriendin, Maria Kraakman. En die kan me, daar kan ik daar wel behoorlijk zinnige gesprekken mee overvoeren. Maar daarnaast is het inderdaad vrij individueel traject en pad. En merk ik dus ook dat soms een beetje. Merk ik dus ook heel veel verschillende behoeften, misschien wel tegenstrijdige behoeften. Er is een enorme verlangen naar een bepaalde radicaliteit. Dus er blijft altijd een verlangen in mij naar iets avontuurlijks. Dus wat een beetje soms het gevaar heeft dat je niet dus dat langere gesprek aangaat, of die langere boog, van laten wij nu vijf jaar in de verdieping ingaan. Nee, dus iets in mij springt de hele tijd weer naar iets anders. En dan heb ik net vurig betoogd, ja, dit ben ik en hier sta ik voor. En de volgende dag denk ik, oh nee, het was precies het tegenovergestelde. Dat ervaar ik dan nu weer. Dus daar zit iets vermoeiends in. Ja, maar goed, maar ook interessant. Ja, dus er zit iets in radicaliteit en nieuwe geluiden waar ik nu heel erg naar op zoek ben. Ja.
Is dat ook, want je hebt natuurlijk ook veel en weer bewogen tussen de kleine en de grote zaal eigenlijk.
Ja.
Merk je daar ook een verschil in door de tijd heen, zo langzamerhand?
Ja, nee, zeker ja.
Want op een bepaalde manier, het beeldende wat je omschrijft en dat fysieke spelen, dat past natuurlijk ook wel weer goed in de grote zaal.
Ja. Ja, terwijl bijvoorbeeld de subtiliteit of de nabijheid van de kleine zaal is echt. Dat is eigenlijk onvergelijkbaar. Dat zijn gewoon zulke andere interacties die je daarin hebt. Nou ja, en daar bijvoorbeeld, volgend seizoen ga ik met Abke Haring werken. En dat is ook iemand die juist in die kleine zaal helemaal naar de wat is het? Intensiteit, minimalisme. Op zoek gaat. En dat is dan ook iets waar ik enorm naar uitkijk. Dat is voor mij ook weer dan een, oh ja, nieuwe kleur in het palet.
Ga je dat dan samen iets maken ook? Of is het voor de
zij schrijft. Zij schrijft, ja. Ja. Ja, maar goed, die grote zaal en die kleine zaal. Dat is een.
Zou je zelf het verschil kunnen omschrijven of niet?
Ik vind het dus dat je in de kleine zaal het publiek meer naar jou toe kan laten komen. En in de grote zaal toch ook een beweging naar hen, meer een beweging naar hen moet maken.
En is het maakproces voor jou ook anders? Of valt dat eigenlijk
wel mee?
Nou,
dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Ik denk vooral aan de regietafel is die anders. Maar voor mij als speler valt het eigenlijk wel mee, ja. Ja, dat ervaar ik niet zo. Niet zo'n groot verschil eigenlijk.
Ja, dat is wel leuk.
Toch nog even terug te komen op die keuze.
Ja.
Want, nou ja, Je hebt natuurlijk een keuze van je doet projecten wel en je doet projecten niet.
Ja.
En misschien je hebt bepaalde contacten en daarmee kan je ook dingen initiëren.
Ja.
Maar ze zijn natuurlijk niet helemaal vrij in. Of heb je wel het gevoel dat jij iets bij een regisseur kan initiëren en dat misschien wel over 2 jaar gebeurt?
Ja, ik ervaar die ruimte wel, ja. Ik denk dat, dat ik zeker mag aankloppen bij regisseurs om te zeggen... hé, volgens mij is dit geweldig.
Want dat IJslandse stuk, heb je dat nu al ook al?
Ja, ja, dat heb ik bij Oostpool. En daar is wel de intentie om dat te gaan spelen, ja. Dus dat is bijvoorbeeld iets. Dus ik ervaar die vrijheid wel. Maar het is zo... Het is gewoon heel merkwaardig om... Het is merkwaardig dat die vrijheid niet... Dat het niet heel helder is waar die nou precies zit... en waar je die moet zoeken. Of ik, bijvoorbeeld het afgelopen half jaar... waarin ik mezelf vrijheid heb gegeven... heb ik niet als heel vrij ervaren. En...
ja.
Dus want er moet ook gewoon brood op de plank komen... en je gaat werken en... Dus ik kwam tot de absurde gedachte van... oh, misschien was ik, terwijl ik helemaal platen nog zat te spelen ergens... in mijn gedachten wel vrijer. En heb ik dat half jaar ingepland om een behoefte die ik toen had? En heb ik die nu nog steeds? Weet ik niet. En dat is iets... Dat hele spel met tijd en toekomst... dat vind ik überhaupt heel ingewikkeld. Ik herinner me ook... Ja, soms producties of dat je zegt... ja, zullen wij samenwerken? Ja. En dan werk je dus 2,5 jaar later samen... Ja. En dan, ik heb echt soms het gevoel gehad, ja, 2,5 jaar geleden, toen had ik hier zin in. En nu denk ik, ben ik alweer heel ergens anders, blijkbaar. En dat is echt een, en daarom moet je dus iets in jezelf gaan vinden, waarvan je denkt, ja, maar wat ik ook doe, dit heb ik uit te zoeken. En dat kan ik in verschillende contexten doen, zoiets.
Ja, maar het is toch ook heel moeilijk om te bedenken waar je over een jaar zin in hebt.
Precies. Ja, dat is ook zo.
Het is al moeilijk te bedenken waar je nu zin in hebt.
Inderdaad. Ja, echt. Ja, grappig. Ik kan nu weer niet wachten. Nu ik zo'n een paar maanden...
Niet Wat heb... gebeurt er dan als je een paar maanden niet hebt gespeeld?
Ja, dan merk ik toch dat ik minder... gewoon dat ik minder mijn energie kwijt kan. Dat ik minder uitlaatklep heb. En dat ik een beetje vast kom te zitten. In mijn gedachten en in mijn zijn.
Maar, en is dat dan vooral over jezelf of ben je over de wereld? Of gewoon alles bij elkaar?
Ja, behoorlijk wel alles bij elkaar, ja. Ik kom er misschien wel achter dat ik veel minder goed... dat ik veel minder goed zo vrij kan zijn als ik zou willen. Of misschien ook wel dacht dat ik zou kunnen zijn. Dat dus het toneel daarin voor mij heel fijn is. Dat ik me daarin wel echt heel vrij voel. Mm-hmm. Dat ik misschien moet aanvaarden dat deel is. En dat het misschien wel een missie is om in de werkelijkheid ook een bepaalde mate van vrijheid op te zoeken. Maar ook je te verzoenen met het idee dat je daarin maar te maken hebt met al die cellen die zich vormen tot jouw identiteit. Of hoe we het ook moeten noemen. En dat gewoon een behoorlijke... al heel wat is als je dat gewoon enigszins op de rails hebt.
En ervaar je dan wel in die 3 maanden dat je zo'n studio hebt gehuurd... ervaar je dan wel een vergelijkbare vorm van vrijheid of is dat ook weer heel anders?
Ja, goede vraag. Jawel, ik ervaar daar ervaar ik echt wel een vergelijkbare vorm van vrijheid. Het is gewoon echt veel... Het is eenzamer omdat je hem niet deelt. En dat is ergens... Dat is er best wel wreed aan en ook wel tragisch... Dat moment dat je die euforie hebt van... Yes, deze Klaus, hij is geweldig. Dan sta je op van je bureaustoel. Toch? Muren? Mooi, hè? Ja. Nou, Vin, waar heb je zin in? Ja, ik weet het niet. Dat is best wel een tragische geluk. Ja, grappig, ja. Is dat zo? Ja, een beetje wel. Maar toch... Maar die euforie is er wel. En dus die... En de vrijheid... Ja... Het moment, ik weet nog, in het stuk is dat gewoon nu zo. En het is ook maar een stuk. Maar ik weet nog heel goed dat ik aan het schrijven was en toen opeens bedacht. En dan komt er iemand en die brengt een brief van het publiek. En dan zou het brief schrijven van waarom dit stuk zo kut is. Dan dacht ik, yes, dit is te gek. Nieuw stuk beginnen. Nou ja, dat is het vrije, ja inderdaad. Het is ook een soort ontdekkingsreis door je eigen zijn en hoofd. En een soort jezelf uitdagen om... Weer een hele andere boeg. Jezelf soort optillen en zeggen... Ga eens weg uit je patronen. Ja, dus daarin ervaar ik wel die vrijheid ook. Ja, ik heb nu dus voor de solo van de eind van dit seizoen heb ik ook best veel Nietzsche gelezen. Want dat is eigenlijk een beetje de bron van het van de solo. En dat vind ik ook dus wel echt volstrekt opwindend om middels die woorden ook te worden gestimuleerd om de kerken in jezelf, je eigen kerken omver te werpen en een beeldenstorm door je eigen idealisme te gaan.
Uiteindelijk werd hij wel gek, hè?
Ja, zeker. Ja, zeker. Maar het is wel... daar zit wel iets wat ik enorm inspirerend vind en waar ik me ook op een heel wezenlijk niveau mee verwant voel, is dus... Volgens mij, waar zijn woede uit voortkomt, is juist dus de wil om de intensiteit en het immense van het leven te omarmen. En dus je te bevrijden van elke vorm van geruststellende illusie, dat vind ik een heel prikkelende gedachte. En om ergens dus ook tegen jezelf en tegen elkaar te zeggen, ja, maar laten we even eerlijk... Nu even eerlijk, even zonder het gelul. Je begrijpt er niks van. Je bent stof op de rok van het universum. Dat vind ik echt heel knap. En daarom vind ik dus zijn vraag... Hoeveel waarheid verdraag je? Kan je aan? Doodeng en heel opwindend.
En wat voor een waarheid kom je tegen... als je dan in je eentje zit te schrijven?
Ja, nou... Bijvoorbeeld een behoorlijk beangstigende waarheid die voor mij steeds concreter wordt, gaat over identiteit en zoals hij het noemt, het ego. En ik denk dat ik me daarbij, dat ik dat steeds helderder voor me zie, dat het ego of dat wat ik Vincent noem of wat we onszelf noemen, dat dat een fantoom is dat we najagen omdat we de dynamiek van het anonieme gebeuren niet aankunnen. En dus dat alles wat ik aan mezelf plak, mijn verleden, het verhaal wat ik hier zit te vertellen, wie ik ben, dat dat ergens voortkomt uit een dat ik me vast aan het klampen ben aan dingen, omdat ik het niet aan kan dat ik in feite helemaal niemand ben. Maar een manifestatie van wat atomaire toevalligheden.
Dat je geschiedenis er niet toe doet.
Dat hij er niet toe doet. En ook dus, ik kan mijn geschiedenis op 1000 manieren vertellen. Ik heb hier zitten liegen als een beest. Omdat het maar één versie is van een... En ik gun mezelf heel weinig, we gunnen onszelf heel weinig variaties op het thema wie we zelf zijn. En bijvoorbeeld ook het idee dat die identiteit, waar vind je dat ego gek genoeg vooral in de hoofden van de anderen? Want in de hoofden van de anderen moet, even mij als voorbeeld, Vincent is een eenheid. Vincent is iemand en die draagt zulke kobertjes, stropdas en die vindt het leven intens. Dat is ook het verhaal wat ik doe. Ik trek het kobertje ook elke dag weer aan. Maar... als je bereid bent, als je het aandurft om dat los te laten, misschien word je dan wel waanzinnig. Maar ik ervaar dus steeds concreter dat die identiteit een illusie is.
Toch is het wel grappig dat een acteur dat zegt, want als acteur, dat zijn toch juist de mensen waar het publiek... Ik bedoel, als ik naar jou kijk en een voorstelling van je heb gezien, heb ik een indruk over wie jij bent, zeg maar.
Ja, klopt.
Oh, ik dacht dat je hem andersom zou zeggen. Dat je getraind bent in het aannemen van verschillende identiteiten. Nee, sowieso je identiteit reageert.
Ik heb juist het idee als acteur ben je de hele tijd je identiteit te laten zien aan anderen.
Ah ja.
Ja. Niet per se in wat je vindt en wat je zegt, maar over gewoon je uitstraling.
Nee, ik zou hem toch definiëren als dat je gewoon jezelf de hele tijd oefent in het... in de toevalligheid van een identiteit. Net zoals het een oefening is. Ja, maar het is toch
elke keer bij mij heb ik over mijn... Ik bedoel, elke keer heb ik een beetje opgetrokken schouders als ik op toneel sta, zeg maar. Ja, dat is toch
wie ik ben.
Nee, maar ik ben ook. Nee, maar dus dat is toch echt wie ik ben. Ik kan wel oefenen dat minder te doen, maar ja, dat is toch wie ik ben.
Zeg. Ja.
Ja, je hebt gelijk. Ik snap het.
Ik ben toch degene die ook heel vaak...
Ja, daarom voor mij was bijvoorbeeld echt een traumatische ervaring om mezelf als 12-jarig jongetje op film te zien. Heb jij dat ook gehad? Want jij hebt jezelf regelmatig op film gezien.
Ja, zeker. Maar gelukkig, maar niet als 12-jarig jongetje.
Nee, maar dus ook niet dramatisch. Want ik kreeg een beeld van mezelf waarvan ik dacht dat dat helemaal niet klopte. Ik zag mezelf opeens daar staan.
Jij vond jezelf anders?
Ja, dus met oude benen en de stem sowieso was al een soort, was echt totaal verwarrend. Maar ook, ook met het hele fysieke. En hoe ik me gedroeg en zo. Het was gewoon alle kanten.
Het is niet zoals je jezelf ziet, maar het is wel... Ik bedoel, je neemt het wel elke keer mee.
Maar ik bedoel dus meer... Dat ik opeens dan zogenaamd, zeg maar, opeens dat hoofd van die andere was die naar mezelf keek. Wat natuurlijk niet zo is, want ik ben nog steeds mezelf die naar mezelf zit te kijken. Maar toch relatief gezien van buitenaf kon kijken, schrok ik opeens van dat ik mezelf zo totaal van binnen zo totaal anders ervaar dan hoe waarschijnlijk anderen mij zien.
Ja.
En ik vond dit, zeg maar, en dat vond ik ook veel lelijker dan wat ik dacht.
Ja.
Om het nog een beetje door te trekken.
Ja, maar dat is klassiek, toch?
Ja, maar daarom was het echt dramatisch. Als jongen. Ja, als jongen vond ik dat. Schrok ik me daar echt helemaal de pleurs van.
Ja.
Dus.
Dat anderen je zo anders kunnen zien dan jij jezelf.
Ik heb hem wel, toen je zei van die stem, dacht ik, oh ja, inderdaad, dat heb ik ook. Weet ik ook nog, dat ik voor het eerst mijn eigen stem terug hoorde en dacht, wat verschrikkelijk. En ik heb het ook wel heel problematisch gevonden om mezelf terug te zien op beeld. Maar gek genoeg, vooral vanaf dat ik acteur was vanaf de toneelacademie, heb ik het toch op een of andere manier heel goed kunnen tot me kunnen nemen, omdat ik het in dienst zag van die dramatische vertelling of wat dan ook. Dat klinkt, zo heb ik het gewoon ervaren. Ja. Dus heb ik daar minder last van gehad. Ik heb wel veel, maar volgens mij zoals iedereen is dus het thema misschien eigenwaarde daarin en zelfbewustzijn wat je aansnijdt, dat is, daarin heb ik ook een heel complexe geschiedenis, zoals wij allen misschien wel, maar is er denk ik ook een hoofdstuk zelfverachting geweest in mijn leven. Misschien ook wel iets wat we in de kunsten soms hebben verromantiseerd. Als ik dan de geschiedenis voor de rechtbank zou mogen slepen, mijn eigen geschiedenis, dan zou ik toch ook op zoek willen gaan naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor het verromantiseren van bepaalde destructieve artistieke mensbeelden. Want ik denk dat ik die toch ook wel een tijdje heb gespeeld, de getormenteerde zelfhatende kunstenaar. En had ik mezelf ook een snufje boeddhisme gegund of wat dan ook. Wat licht dansende. Maar ja, maar goed. Maar dus in de zelfverhouding zit natuurlijk, die is oneindig complex. En dus ook als acteur naar jezelf kijken of... Maar daarom vind ik het zo interessant, dit gesprek net, of hoe te interpreteren. Want ik vind dus dat allebei waar. Dat is ook iets wat tot echt zo absurd is, maar wat in onze taal ook bijna, waar je ons ook toch een rijker bijna vocabulaire in zou gunnen, waarin tegenstrijdigheden niet zo met elkaar in conflict zijn de hele tijd, maar elkaar in godsnaam eens aanvullen, omdat de kwetsbaarheid die jij eigenlijk benoemt, ik kan niet iemand anders zijn dan mezelf. Ik gaf net op de toneelschool Arnhem voor het eerst aan acteursles. Ik kon bijna de positie waarin ik verkeerde als gezaghebber, waarin bijna alles wat ik zei waar was, vond ik eigenlijk heel moeilijk. Ik vond ook een inzicht. Dacht, sommige mensen gaan hier dus helemaal van aan. Ik ga er eigenlijk bijna van uit eerder. Maar in ieder geval zag ik in dus ook de kwetsbaarheid van die spelers. En inderdaad, ga maar eens een tekst voor het eerst zeggen. Man, je geeft je hele ziel bloot. Tekstinterpretatie, toch? Je eerste aanbod. Dat is inderdaad, je kan niet om jezelf heen. Dus onherroepelijk toon je jezelf. En tegelijkertijd, als acteur, ja, je bent een chameleon en je neemt al die identiteiten aan. Dus ik vind die allebei, die geluiden daarin, helemaal waar. En ik pingpong in mijn hoofd dus tussen die tegenstrijdigheden die volgens mij ergens elkaar alleen maar zouden moeten aanvullen en elkaar eigenlijk ergens alleen maar waarde maken in plaats van onwaar.
En dus je las Nietzsche in die studio en toen dacht je dit? Wat heb je er toen van opgeschreven? Of heb je er uiteindelijk niks mee gedaan met dat idee?
Nou ja, Nietzsche lees ik echt voor die solo. Dus daar heb ik nog niet. En daar heb ik. Ja, ik heb daar nu teksten. Er liggen nu veel teksten eigenlijk geïnspireerd op Nietzsche. En soms gebruik ik hem ook gewoon onbeschaamd.
Maar is dat dan wat je net vertelde? Is dat dan wat je schrijft? Of is dat. Is het...
Nee, bijvoorbeeld de notie van het ego als een fantoom dat je najaagt, dat is wel echt letterlijk Nietzsche. En eigenlijk in de solo gaat deze persoon die wij nu Frits noemen, gaat eigenlijk een beetje kloppen op de deuren van het immense om vervolgens daar in terecht te komen. En in dat, dat stel ik me dan nu voor dat daar is. Wie weet is het ergens anders. Maar is er een moment dat hij inderdaad ook dat inzicht krijgt dat zijn hele notie van het ego een illusie is. En om vervolgens misschien wel tot de conclusie te komen dat zijn hele notie van de werkelijkheid een illusie is. Want dat vind ik ook een heel opwindende gedachte als Nietzsche het heeft over dus dat ding op zich. Wat helemaal niks is. Dus dat het pas iets wordt in jouw interpretatie. Dus ook als je over jezelf nadenkt, dat je gewoon alleen maar denkt over. Dan heb je een zelfbeeld. Dan is er dus een acteur in je hoofd die jou speelt. Nou ja, wauw.
Wow. Ja, denk je als derde persoon over jezelf?
Nou ja, als ik zo denk van hoe voel ik mij, dan ben ik het niet echt zelf. Ik maak me een voorstelling van. Dus er is meteen een toneel waarop mijzelf verschijnt. Ah. Ik ben het niet. Ik ben het niet.
Dat heb ik niet.
Nee?
Bijvoorbeeld, ik schrijf ook bijvoorbeeld een dagboek, maar mijn dagboeken zijn altijd brieven aan anderen. En ik denk dat bijvoorbeeld dus ook heel erg is dat ik niet per se dan mezelf als derde persoon zie, maar me in interactie met die ander zie.
Ja.
Dus ik denk ook niet over mezelf volgens mij in derde persoon. Wel in het verleden. Als ik naar het verleden van mezelf denk, dan denk ik wel Jochem, die...
Maar zelfs, volgens mij gaat het ook niet over dat je in derde persoon, dat je over jezelf zou denken in derde persoon, dus dat je jezelf scheidt. Maar het gaat erover dat je op het moment dat jij, dat jouw bewustzijn überhaupt een notie van het zelf produceert, dus als jij nu actief gaat nadenken, hoe voel ik mij? Of wat ga ik zo meteen doen?
Ja,
letterlijk is dat een voorstelling van iets. Dus jij stelt je stelt je er iets bij voor. En dat... Ja.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Dat niet hetgene is. Of ook gewoon dat deze microfoon waar ik nu naar kijk. Het is nog maar de vraag of dat op zich iets is. Het wordt altijd iets anders in mijn hoofd. Ik zit het te interpreteren. Deze structuren. En dat kan ik op een miljoen manieren doen.
Ik had vroeger, als ik me ziek voelde, dan moest ik eerst aan mijn moeder vragen, zie ik er ziek uit? En dan pas kon ik van mezelf accepteren dat ik ziek was.
Wow, mooi. Ja, precies. Ja. Ja, super. Dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld, ja.
Maar dus je klopt dus, je schrijft een solo over iemand die dus aanklopt op deze deuren.
Nou, weet ik niet. Ik denk dat het concreet betekent dat dus dat er iemand is die eigenlijk een beetje zoals Nietzsche gebroken heeft met zijn leven zoals het tot nu toe was. Heeft gezien, iedereen leeft in een illusie. Ik wil dat niet langer. Ik breek met mijn vroegere leven. Ik ga op mijn eenzame tocht op zoek naar de waarheid, naar het immense. En dat hij op zijn tocht, dus hij gaat moderne kerken proberen omver te werpen. En hij gaat uiteindelijk helemaal zijn eigen wereld in. En volgens mij, daar ben ik een beetje naar op zoek, dat dat, als ik het mag zeggen, lichtelijk poëtische manier wordt waarop we zijn wereld inkomen. Waarin alles doet alsof het iets anders is. En daar heb ik wel al teksten voor over. Ik zit in mijn wereld en mijn moeder vermomt zich als een angst. Niks is wat het lijkt. Als je echt op zoek gaat naar jezelf en je vraagt, waar komt eigenlijk deze behoefte vandaan? Is dat eigenlijk misschien gewoon een compensatie voor dit? En dan kom je erachter, oh, maar wacht even. En als je dat helemaal ontrafelt, kom je er volgens mij op uit. Ja, wie is dat hele monster dat ik mezelf noem? Bestaat die überhaupt wel? En als hij niet bestaat, bestaat dan deze werkelijkheid überhaupt wel? Nee, god, ik weet het is heel, heel erg abstract. Maar daar, ja, daar zit het ergens.
Het interview werd opgenomen op 8 december 2018 in boekhandel Sternheim Frascati. Binnen enkele weken zal de serie Portretten van Toneelspelers worden uitgezonden door de Theaterkrant. Bij de Theaterkrant hebben ze nu al een mooie selectie aan podcasts over toneel. Voel je net als ik wel eens tekort komen om alles te zien? Luc Groen neemt je mee naar een voorstelling en spreekt op een liefdevolle manier over wat er te zien was. Ga naar theaterkrant.nl. Wil je meer horen van Portretten van Toneelspelers of van de andere serie Blik op de Stad? Ga daarvoor naar radiodereichel.nl.